Ik wil beginnen met lezen van de gedeelten die bovenaan de samenvatting staan. Ik zal niet alles wat in de samenvatting, dat zal ik wel zeggen, maar er zal nog veel meer komen dan dat er in de samenvatting staat. Goedenavond. Het wordt steeds gekker hier.
Ja, Maria.
Hoi.
Ja, hoi. We beginnen dus met Romeinen 3. En het zijn allemaal stukjes uit het Nieuwe Testament. Straks lees ik ook wat uit het Oude. Daar ga ik de herziene Statenvertaling voor gebruiken. En het Nieuwe Testament doe ik altijd telos, hè, voor de mensen die mij een beetje kennen. Ja, ja. De telosvertaling is weer beschikbaar over 2 weken. Bij Grace Publishing House, zo heet dat. Het kost volgens mij wel wat, 27 euro. Maar ik krijg een luxe uitvoering met bijschrijfmogelijkheden. Maar kijk maar eens op de website van Grace Publishing House. Goeie vertaling, zeer waardevol, vind ik. Romeinen hoofdstuk 3 begin ik te lezen. Bekende woorden, vers 23 tot en met vers 25 moet dat zijn. Vers 25. Ja. Er staat, want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing, heb je dat woord hè, die in Christus Jezus is. Hen heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof in zijn bloed. Tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Dan Efeze 1. Efeze 1. Vers 5, dat is een hele lange zin hè, vanaf vers 3, maar ik val eigenlijk in midden in dat stukje. Daar staat terwijl, dus in vers 5 begin ik dan. Terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dan komt het hè, in wie, dat is de Heer Jezus, wij de verlossing hebben door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Dan het derde stukje, dus Colossenzen, hoofdstuk 1. Vers 12. Misschien weten jullie dat de Efezebrief en de Colossenzenbrief heel sterk met elkaar overeenkomen.
Ja.
Dat is bijna parallel. En toch zijn ze verschillend. Maar in hoofdstuk 1 vers 12, daar staat in deze vertaling, hè, terwijl u de Vader dankt die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heilige in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. Bijna identiek als Efeze 1, hè? In wie wij de verlossing hebben. En dan het laatste stukje is 1 Petrus. Het eerste hoofdstuk van die brief. Vers 17 tot en met vers 19. Dus 1 Petrus 1. Vers 17 tot en met vers 19. En als u als vader hem aanroept die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandel dan in vrees de tijd van uw bijwoning. Daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, de zilver of goud, verlost bent van de onvruchtbare, door de vader overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus. Dat is de laatste tekst. Tot zover de inleidende teksten. Ik had natuurlijk nog meer teksten kunnen lezen. En we gaan er zo nog wel een paar lezen. Maar wat ik vind het heel super dat er zoveel mensen zijn gekomen. Dat toont ook wel aan dat ja, dat er vandaag dat de Heer werkt in zijn volk, dat er een herleving is, dat proef ik wel. In het leven van velen, om het woord van God te kennen, want daar ligt de zegen, het woord van God. En het is Gods verlangen, en dat herhaal ik eigenlijk elke keer als ik ergens moet spreken. Het is Gods verlangen, zijn hartsverlangen, dat wij als gelovigen, dat wij gaan lijken op zijn Zoon, de Heer Jezus. Dat is het doel vandaag van God met zijn gemeente. Het is niet het doel dat wij gaan doen, allerlei tekenen en wonderen van, zoals hij dat deed. Dat kan best voorkomen, maar dat is niet het doel voor ieder van ons. Hè. Het doel van ieder van ons is dat wij individueel gaan lijken op zijn Zoon. De vrucht van de geest is liefde, hè, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, geduld, trouw en zelfbeheersing. Dat is het karakter van Christus, van de Heer Jezus. En daar kom ik zo nog wel even op terug, want hoe lastig is dat? Dat wij als mensen gaan lijken op hem. Ik had dinsdagavond dus ook een studie en daar ging het dan over iets heel anders. Maar er staat in 1 Timotheüs 1 vers 5, het doel van het bevel nu is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Maar ja, mijn vrouw zat er ook bij, die avond.
Ja.
Je raadt het al.
Je moeder ging
aan. Je moeder ging aan, die zei, oh, ja, Dirk is een voorbeeld voor alle gelovigen. Want in 1 Timotheüs 4 staat, wees een voorbeeld voor alle gelovigen. Nou ja, goed. Als we onszelf kennen, en zeker als je een partner hebt, getrouwd bent, dan weet je van, joh, als ik naar de Heer Jezus kijk, dan weet ik uit mezelf, ja, dat is nog niet zo ver. Maar goed, we hebben wel dat verlangen, toch?
Zeker.
We willen ontzettend graag op hem lijken. Nou, het middel dat God gegeven heeft om op hem te lijken is dat wij niet onder de wet zijn. We zijn niet onder de wet, we zijn niet onder opdrachten. Het is niet zo dat er wordt gezegd, word als mijn zoon, punt. Nee, het middel is de genade. En dat houdt in dat als wij in onze harten, en daar ga ik zondag ook over spreken bij jullie, DV, als ik mag komen weer.
Dat is het thema, genade.
Het thema is de heerlijkheid van zijn genade, ja. Efeze 1 heeft het over de rijkdom van zijn genade, maar er is ook nog zoiets als de heerlijkheid van zijn genade. Dat gaat veel dieper nog. En hoe meer we als het ware innerlijk door de Heilige Geest gebracht worden bij de onpeilbare diepte van Gods genade, hoe meer wij ook gaan lijken op Christus. Als wij gaan zien hoe God ons vergeven heeft, terwijl wij vijanden waren, terwijl wij onze eigen gang gingen, hoeveel te meer zullen wij dan niet anderen vergeven die iets tegen ons gedaan hebben? Als we gaan zien hoe God ons lief heeft gehad op het kruis, terwijl wij zondaars waren, terwijl wij hem oneer aan hebben gedaan, hoeveel te meer zullen wij dan niet onze vijanden lief hebben? Als we zien hoe zeer Christus zijn bruid lief heeft en zich voor haar heeft overgegeven, hoeveel te meer zullen wij mannen dan niet onze vrouw lief hebben? Enzovoort. Dus alle groei zit in het kennen en het zien van de genade van God. Daarom dus deze 7 avonden. Want elk van deze 7 avonden zal een aspect belichten van wie de Heer Jezus is. En in hem wordt die genade openbaar, wordt die genade zichtbaar. En daarom, ik heb een paar teksten, 3 heb ik eronder gezet. Ik kan er nog veel meer noemen, maar hier zie je heel duidelijk dat het Nieuwe Testament zegt in 2 Timotheüs 2 vers 1, jij dan mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. Dat woordje in is hier weggevallen, zie ik. 2 Timotheüs 2 vers 1. En hij schrijft dat aan een man die eigenlijk timide was. Timotheüs was eigenlijk een beetje een schuchter iemand en werd eigenlijk heel snel ontmoedigd door de situatie van zijn tijd in Efeze. Namelijk dat verkeerde leer binnenkwam, dat mensen hun eigen belang zochten, dat er van dat geweldige van het begin steeds minder zichtbaar was. Hij werd daar ontmoedigd van. Paulus zegt, maar sterk je in de genade die in Christus Jezus is. Tweede tekst die ik daar heb geciteerd is uit Hebreeën 13 vers 9. Dat is heel specifiek geschreven voor Joodse gelovigen. Want een Joodse gelovige is van nature geneigd om zijn steun te zoeken in godsdienstige elementen, zoals dit eet ik wel en dat eet ik niet. Maar dan zegt hij, waarschijnlijk Paulus, hè, maar dat weten we niet zeker. Laat u niet meeslepen tot allerlei en vreemde leringen. Nou, dat laat ik even rusten. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Zie, heb je het weer. En niet door spijzen. En spijzen, die kenmerken de wet. Niet voor ons zozeer. Sommigen misschien wel, maar vooral het Joodse systeem. Wat dat vlees niet mocht eten en dat weer wel. En daar wilden ze zich eigenlijk op beroemen. Maar de schrijver zegt nee. Je hart moet gesterkt worden door genade. Je kunt niet door je best te doen in de gunst komen bij de Heere God. Dat is onmogelijk. En dan het laatste, dat is een van mijn favoriete teksten. Het heeft mijn leven veranderd, deze tekst. Er staat, maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. 2 Petrus 3 vers 18. Je komt tot geloof en dan volgt er een opgroeien in de genade, dat is het eerste. En het tweede, de kennis van onze Heer en Heiland. En dat opgroeien gaat heel gestaag. En dat begint bij je wedergeboorte. Ik weet niet of jullie allemaal een moment in je leven hebben gekend. Dat hoeft niet per se, maar ik heb dat wel. Maar anderen hebben dat niet. Nou ja, maakt niet uit. Maar je bent op een bepaald moment opnieuw geboren. En dan begint het groeien. En dat groeien kan alleen maar als je, hè, als je je gedachten en je hart als gemeente, ook hier in Zeewolde, als je voortdurend de aandacht richt op de Heer Jezus. De verheerlijkte mens. Hij is het leven. En hier beneden is geen leven. Is geen geestelijk leven te vinden. Maar dat is daarboven bij de Vader. En dat vinden we via de schrift. Nou, dus die genade is de basis om te groeien. Als wij niet onze gedachten hebben bij Christus, dan stokt de groei. Daarom zegt ook 1 Timotheus, waar ik het dinsdag over had, voor die vier mensen. Nou, Ilona was er ook bij, vijf dus. Maar daar staat ook van, beveel sommigen geen andere leer te brengen. Want die brengen alleen maar twisten voort. Zodra iets niet gaat over Christus, dan krijg je altijd twist in de gemeente. Je kunt allerlei voorbeelden noemen. Maar als het om hem gaat, is er geen twist. Want dan weet iedereen van intuïtief, oké, dit is gezond. Ik moet meer over hem leren. Vandaar deze avonden. Nou, en ik wil die verlossing eigenlijk met jullie een beetje gaan doorlopen. Met behulp van het boek Exodus. En dan komen we op het einde uit bij de diepten van die verlossing, hoop ik. En Mozes is in Exodus een type van de Heer Jezus als verlosser. Ik zeg ook bewust een type, want Mozes heeft iemand vermoord. Dat is natuurlijk niet in die zin een type, maar zijn hele verlossingswerk, wat hij deed als voorman. Hè, zegt ook Handelingen 7, kijk maar, heb ik geciteerd, vers 35. Deze Mozes, die zaden verlogen door te zeggen, wie heeft u tot overste en rechter aangesteld? Deze heeft God en als overste en als verlosser gezonden. Door de hand van de engel die hem was verschenen in de braamstruik. Nou, daarmee wil Stefanus ook zeggen dat de vaderen Mozes ook hebben afgewezen, aanvankelijk. Zoals ze dus ook Christus afwezen. Dat is een parallel. Nou, het eerste wat we zien in Exodus 3 is dat het volk in slavernij was waar ze niet uit konden. En daar gaan we iets uit overlezen uit Exodus 3. Ik doe dat uit de Herziene Statenvertaling. Want om de verlossing te begrijpen, moeten we ook weten uit wat voor situatie wij zijn verlost. In Exodus 1... In vers 8 staat, toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Nou, in vers 11, zij stelde daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. De nieuwe koning is heel duidelijk een type van de duivel die de mensen het volk van God onderdrukken. En in Exodus 3, wat ook op je samenvatting staat, daar zie je staan het volk dat zucht en dat steunt. En dan staat er daar, de Heere zei, ik heb duidelijk, vers 7.
3:7, ja.
Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw en om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaar. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten. Nou, dat volk dat schreeuwde het uit, maar niet naar God. Nee. Zo zien we dat de mensheid zucht onder de zonde. De mens is verkocht onder de zonde. We hebben het ook gelezen in Romeinen 3. Hè? Allen hebben gezondigd. Er is een hopeloze toestand ontstaan sinds de val van de mens. En de mens zucht en schreeuwt onder die zonde. Dat lees je ook in Romeinen 8. De hele schepping is in barensnood. En ook wij zuchten, zegt hij daar. De zonde zorgt voor niets anders dan ellende, zuchten, dood en verderf. Dat hoef ik jullie verder ook niet te vertellen. Maar in Exodus 3 zien we heel duidelijk dat God zegt, ik heb hun gezien, ik heb ze gehoord, ik ken hun leed. En dan staat er, daarom ben ik neergekomen. Typisch, hè?
Ja.
De hele wereld, zegt de schrift, ligt in de boze en is in de macht van de duisternis. En toen kwam de Heer neer. Wanneer is de Heer neergekomen? Ja, dat klopt. Maar in ons geval?
Nee, de geboorte van de Heer Jezus.
Ja, wat zei ik, Kees?
We werden wedergeboren of zo.
Nee, maar hij is dus persoonlijk neergekomen. De Heere God werd mens. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes 1. Ja, het woord was God, het woord was bij God. En het woord is vlees geworden. Dat was allemaal vanwege de barmhartigheid van God. Vanwege zijn liefde. Ja? Hun hulpgeroep steeg op tot God, maar ze zochten God niet. Dan zegt de Romeinen 3, zegt in vers 11, er is niemand die God zoekt. Niemand. Van nature zoeken wij God niet. Als God niet was neergekomen, als God niet had gehandeld vanwege zijn eigen barmhartigheid, zondag zal ik dan dat nog wat meer uitdiepen, nou, vanwege zijn eigen voornemen zelfs, dan had niemand van jullie hier gezeten. Dan was er niemand gered, waren alle mensen volkomen verloren geweest.
Is dat nu niet meer zo dan?
Wat niet?
Nou, wat je zegt, is dat nu niet meer zo dan?
Ja? De mens ligt nog steeds in de zonde.
Ja.
De wereld ligt nog steeds in de boze. De wereld is nog steeds in de macht van de duisternis. Maar hij is neergedaald. En hij verkondigt aan een ieder, nou ja, kom tot mij al die vermoeid en belast zijn. Bekeer je. Toch?
Nou zeker. Er valt nog veel meer over te zeggen. Maar het mooie van jouw betoog vond ik dat God het doet.
Ja.
En hij doet het nog steeds.
Juist.
Dat is mijn overtuiging.
En iedereen die tot geloof komt?
Nee. Er staat letterlijk, en alles wat God mij gegeven heeft, komt tot mij en zal gered worden. En ik zal ze nooit in de steek laten.
Ja, dat klopt. Dat staat. In Johannes 6.
Nou,
dat klopt.
Dat is wat je net zei.
Dat klopt ook. Dat is ook de diepte van Gods raadsbesluiten. Hij heeft het zelf gedaan. En ik wou eigenlijk zeggen van, als je hier vanavond zit, dan mag je weten dat het initiatief van God uitgegaan is. Hij heeft ons verlost. Wij hebben wel op een gegeven moment het evangelie gehoord en aangenomen, maar ten diepste is het allemaal zijn werk. In ons, door ons en voor ons. Maar dat komt straks nog wel. Ja? Nou, achter op je samenvatting, bovenaan, hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonde. Hier zien we meer het aspect van God heeft zijn zoon gezonden. Hè, maar het is ook waar dat hij zelf is neergedaald in en door zijn zoon. Maar wat zegt de Heere God? Hij zegt niet alleen ik ga ze verlossen uit Egypte, vers 8 van Exodus 3. Maar hij zegt ik leid hen uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten enzovoort. Dus de verlossing bestaat niet alleen uit ik ben verlost van mijn zonde, ik ben gered van mijn positie waarin ik zat, mijn hopeloze positie. Nee, ik ben bestemd, zegt hij ook, hè, want Exodus 3 vers 8 is een voornemen van God, dat staat er ook zo, hè. Ik ben bestemd om te wonen in een land dat overvloeit van melk en honing, geestelijk gezien. Laat ik het anders zeggen. Ik ben bestemd tot de eeuwige heerlijkheid waar God zelf is. De verlossing is nodig geweest om het voornemen van God uit te voeren. Namelijk, wat Kees net citeerde, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt, hè, enzovoort. En alles wat mijn Vader mij gegeven heeft, ik heb niemand verloren laten gaan, behalve die ene, dat was de zoon des verderfs. Maar de Heer Jezus heeft ons gered door zijn offer, om ons te leiden in het land waar Hethieten, Kanaanieten, nou, hoe zullen we dat eens vertalen naar ons hemels land? Wie wonen daar? Hè? Ja, maar ons, dit is, kijk, alles wat Israël letterlijk overkomt, overkomt ons op een geestelijke wijze. Dus wat is ons beloofde land? Nou, dat is de heerlijkheid van 1 Petrus 5, vers 10. Hè? De God nu van alle genade die ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Maar wie woonde daar al?
Wie woonde daar? Engelen.
Ja.
De Heere God zelf. De Heer in zijn wezen.
Hemelwezens.
Juist.
24 oudsten, 4 dieren. Miljoenen, echt heel veel.
Ja, die 24 oudsten, die wonen daar nog niet. Maar die, dat komt straks.
Nee.
Maar
nee,
die komen er.
Je moet je voorstellen dat er is een deel van de engelen is in opstand gekomen.
Hè? Ja.
En die,
Satan is een gevallen engel.
Ja, en die heeft in zijn val een hele hoop van die hemelwezens meegesleurd.
Yeah.
En dan heeft God de mens, de Hethieten en de Kanaanieten, waren allemaal vijanden van Israël. Die heeft de mens bestemd tot die plaats, en nog veel hoger zelfs dan die plaats, waar die machten van eeuwigheid af waren, hè, nadat ze geschapen waren. Dus God heeft voor jou een hemels land, een eeuwige heerlijkheid. En in het Johannes-evangelie zegt de Heer Jezus zelfs, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Dus niet alleen de hemel of de heerlijkheid, maar zelfs het huis van de Vader. Dus God heeft een bestemming voor jou in zijn eigen huis, en dat zal ik zondag ook benadrukken, tot het welbehagen van zichzelf, hè, tot zijn eigen vreugde notabene. Want hij wil bij mensen wonen. En dat is allemaal zijn hart, zijn voornemen. En daarvoor was de verlossing nodig. Hij heeft ons verlost uit die hopeloze toestand, hebben we gelezen in Efeze 1, door het geloof in zijn bloed. Dat is Romeinen 3. Maar in hem hebben wij de verlossing, de vergeving van de zonde. Anders hadden we nooit geschikt geweest voor die plaats die God voor ons heeft bestemd. Namelijk zijn eigen heerlijkheid. Ik weet niet of je het wel eens eerder hebt gehoord, dit. Maar misschien maakt het je nog dieper onder de indruk van de genade van de Heer. Dit is onvoorstelbaar. Maar, nou komt het. Colossenzen heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. Maar Exodus 4, dan aan het eind, kijk maar even mee. Vers 31. Dan worden al die woorden door Aaron tot hen gesproken in vers 30. Aaron sprak al de woorden die de Heer tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen van het volk. Dus Mozes, de middelaar, de verlosser, de Heer Jezus, beeld hè, die kwam namens God, die sprak de woorden van God. En Aaron sprak de woorden weer van Mozes, deed de tekenen. Nou, dat gebeurde ook in de begintijd van de gemeente. Er werden tekenen en wonderen verricht. Opdat het volk zou geloven dat wat er gezegd werd, dat is het doel van die tekenen. Het tekenen in zichzelf is geen middel om te geloven. Het teken wijst naar het woord wat gesproken is. En dan staat er in vers 31, het volk nu geloofde. Je kunt wel verlost zijn, maar je moet het ook geloven. Je moet ook het gaan pakken. En hoe weet je of je dat pakt? Dat staat erachter. Dat staat toen zij hoorden dat de Heere naar de Israëlieten omgezien had en dat hij hun onderdrukking gezien had, knielden zij en bogen zich neer. Dat is de ware christelijke aanbidding, eredienst. Dat je gewoon hem dankt voor de verlossing. Nou, toen ik tot geloof kwam in 1993, toen heeft iemand mij die avond verteld over de verlossing in Christus. En ik was gewoon totaal verbijsterd. Ik was gewoon, ja,
flabbergasted.
Ja, was ik, ja. En ik heb hem gedankt, ik heb hem geprezen, zoals het hier staat. Want ik geloofde de woorden die mij verteld werden. Het waren geen woorden met tekenen erbij en zo. Maar goed, ik geloofde het wel. En zo hebben jullie dat ook meegemaakt.
Zeker.
Maar, nou komt er een belangrijk iets. Want in hoofdstuk 5... zien we dat ze nog steeds niet bevrijd zijn. Sterker nog, even zien, in vers 18, ik pak er gewoon wat stukjes uit, daar staat er: de voormannen van de Israëlieten die de slavendrijvers van de farao over hen aangesteld hadden, werden geslagen. Men zei: waarom hebt u niet, zoals voorheen, met het maken van bakstenen het u voorgeschreven aantal klaargekregen, zoals gisteren als vandaag? En dan zeggen ze in vers 15 en 16... Toen kwamen de voormannen van de Israëlieten en riepen tegen de farao: waarom behandelt u uw dienaren zo? Stro wordt uw dienaren niet gegeven en toch zeggen ze tegen ons: maak bakstenen. Vers 18, nu dan, ga aan het werk. Stro wordt u niet gegeven, toch moet u hetzelfde aantal bakstenen leveren. Toen zagen de voormannen van Israël dat het slecht met hen voorstond. Omdat men zei: u mag niets afdoen van de bakstenen van de per dag opgelegde hoeveelheid. Nou, je dankt de Heer, maar na verloop van tijd begint er iets in je leven te sluipen. Waardoor je eigenlijk gaat ontdekken: het lukt niet. Ik moet bakstenen maken, ik moet iets voortbrengen, maar ik heb geen stro. Ik krijg geen stro. Ik heb, zoals zij geen stro hadden, ik heb totaal geen kracht om de Heer te dienen. In het begin van je leven als christen ben je blij. Je dankt de Heer Jezus, je gaat naar een gemeente. Maar na verloop van een aantal jaren ga je ontdekken dat je steeds meer gaat beseffen dat je het niet kunt. Je kunt de Heer niet dienen. Er wordt een bepaalde eigenschap van je uitvergroot. Je raakt teleurgesteld in je vorderingen. Er komt een donkere periode in je christenleven aan. Dat wordt hier geïllustreerd. Ze waren verlost, ze hadden het geloofd. God had zijn woord gegeven. Maar ze zaten nog onder die slavendrijvers van de farao. Ja?
Ja, zeker.
Nou, je kunt wel de verlossing geloven. Hoofdstuk 4, vers 31. Hè? Maar dat is niet hetzelfde als de verlossing ervaren van je eigen onvermogen. Dat is een ander verhaal. De Heer Jezus heeft je niet alleen verlost van de eeuwige dood. Romeinen 3, Efeze 1, Colossense 1, 1 Petrus. Maar hij wil je ook verlossen van jezelf. Ja? Nou, daar gaat Romeinen 7 over. Romeinen 7 zegt, in vers 18 en 19, en ik weet zeker dat sommigen van jullie die ervaring hebben, of hadden. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, het is nog allemaal zo'n, ik heb nog zo last van dit en van dat, het staat me in de weg. Romeinen 7 zegt in vers 17, of sorry, 18, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat bedrijf ik. Nou, die man wordt helemaal gek. Hij wil het wel, maar hij kan het niet.
Die man is Paulus.
Ja, natuurlijk is die man Paulus. Maar die man is niet Paulus.
Zomaar iemand, hè?
Dit is niet Paulus in zijn dagelijkse realiteit. Dit is Paulus die een hypothese stelt. Die zegt, als ik dit doe, gebeurt er dat. En wat is het probleem? Hij zit onder de wet. En dat zijn die slavendrijvers die kijken uit vers 14 van Exodus 5 van de farao. Slavendrijvers van de farao zijn vandaag al die mensen die de gemeente leren dat ze moeten. Je moet dit en je moet dat. En je moet God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel. En je moet zus en je moet zo. En jij gaat het proberen en je faalt. En je denkt, oh, wat ben ik slecht. Romeinen 7. Het kan zelfs zo erg worden. Dat je die strijd in van vers 23 heel diep gaat ervaren. Ik zie in mijn leden een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn denken. En mij tot gevangenen maakt door de wet van de zonde die in mijn leden is. Elke keer weer komt er in je gedachten, je moet, je moet, je moet. Je moet lief hebben. Je moet geduldig zijn. En je denkt, ik ga geduldig zijn. En het gaat weer een tijdje goed. En het lukt niet. En je wordt een gevangene van dat hele systeem. En je wordt wanhopig. En dan zegt hij, over verlossing gesproken, vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam? En dat, hij bedoelt daar eigenlijk dit systeem. Dit mechanisme van de dood. Dit lichaam waar ik in zit. Waar voortdurend het verlangen is, maar het falen. Het verlangen, ik heb geen stro en ik moet toch bakstenen maken. Nou, dit is een uiterst belangrijk punt. De Vader, die laat ons dit bewust meemaken. Daarom staat Romeinen 7 ook in de schrift. Want de Vader, de landman, die wil graag dat we vrucht dragen. Maar hij wil eerst dat je ten diepste gaat kennismaken met de totale verdorvenheid van je eigen vlees. En daardoor in zijn regering laat hij al die verkeerde mensen toe. Zodat je tot wanhoop komt en zegt, wie zal mij verlossen? Wie? En dan staat er achter, vers 25. God zij dank door Jezus Christus onze Heer. Vers Romeinen 8. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. God heeft ons verlost. Niet alleen van de dood, maar ook van de wet. Dus je bent niet meer in het vlees, zegt Romeinen 8, vers 7 en 8. Een mens in het vlees heeft een wet nodig, anders gaat het helemaal mis. Maar een mens in de geest, een nieuwe schepping, heeft geen wet in die zin nodig, uiterlijke regels. Maar wat heeft hij wel nodig? De geest van het leven. En hoe functioneert die geest van het leven? Nou, doordat ik mij niet onder de wet stel, maar mij verlustig in de genade van God. Romeinen 8, Romeinen 6, vers 14. Ik ben niet onder de wet, maar onder de genade. En Romeinen 8 zegt, heel mooi, in vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. En dat zijn de dingen van Christus. Je hele denken is vervuld met Christus. Ja. Niet wat ik voor hem moet doen, maar wat hij voor mij gedaan heeft. Daarom zegt Hebreeën 13, het hart moet gesterkt worden door genade. Maar die slavendrijvers, die zijn hardnekkig. Heel hardnekkig. Je bent je eigen slavendrijver vaak, hè?
Dat is ook de reden waarom de mensen altijd zeggen dat ze zelf iets moeten doen.
Ja, klopt. En als je gaat groeien geestelijk, dan zul je ontdekken, het gaat God om het zijn. Het gaat God niet om het doen, maar om wie je bent. Wat voor natuur heb je, het leven van de Heer Jezus. En het gaat langzaam, daarom zijn ze ook pas in hoofdstuk 12 verlost. Het gaat langzaam, geestelijke groei gaat langzaam. Maar laat je niet door die slavendrijvers gezeggen dat je meer stro of minder stro krijgt en toch meer moet bakken. Want je hoeft voor God niks te presteren, want je bent in zijn zoon al volmaakt gezegend.
Dus zonde is dan hetzelfde als de wet. Want hij zegt van de zonde doet het in mij.
Ja, klopt. En de wet prikkelt de zonde. Want de wet zegt, bijvoorbeeld Dirk, je moet je vrouw lief hebben. Stel dat dat uiterlijk tot mij zou komen via een regel of iemand zegt dat tegen mij. Dan ga ik dat proberen, maar tegelijkertijd gaat de zonde het tegenovergestelde bewerken. Terwijl als ik vervuld ben met de Heer Jezus, ik breng tijd met hem door, ik geniet van zijn heerlijkheid, van zijn persoon, dan ga ik ook automatisch steeds meer verlangen om mijn vrouw lief te hebben. Snap je? Dus dat is niet meer een wet van buiten, maar een verlangen van binnen. Alleen
het is het werk van God in jou.
Ja.
Je doet het zelf niet.
Uiteraard niet.
Het is het werken van God in jou. En niks anders.
Juist. En daarom...
Niet anders. Daarom altijd als we zelf iets toe willen voegen, dan gaan we gelijk weer de verkeerde dingen doen.
Juist. En daarom is de verlossing niet alleen maar van de dood, maar ook van de wet. Daar gaat Romeinen 7 over. En Romeinen 7 zegt in het eerste stukje... De gehuwde vrouw, vers 2, hè, is door de wet verbonden aan haar man bij diens leven. Maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet. Daarom zal zij een overspeelster worden genoemd als ze bij het leven van een man de vrouw wordt van een andere. Maar als de man gestorven is, is ze vrij van de wet. Dus bent ook u, mijn broeders, vers 4, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toe behoort. Aan hem die uit de doden is opgewekt. Opdat wij voor God vrucht dragen, zie. Hoe draag je vrucht? Je bent verbonden aan de Heer Jezus. En niet meer onder een uiterlijke regel. Dus Exodus 5 illustreert die slavendrijvers die het nog zwaarder voor je maken. Dat gaat altijd in de regel zo. Je komt tot geloof. Je hebt een periode van vreugde. En daarna begint de donkere tijd van mislukking en van falen en van willen. En van. Nou, dat heb ik ook gehad. Hoofdstuk 6 van Exodus. Dan gaat hij, ik ga dat niet voorlezen vanwege de tijd, maar dan gaat de Heere God weer tot zijn volk spreken in de eerste 8 versen. Maar dan staat er in vers 8, maar ze luisterden niet door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid. Ja. Maar als je zelf naar beneden getrokken wordt door het falen van jezelf, door je eigen ik, door je onvermogen, dan heb je vaak ook geen oor meer voor de genade van God in zijn zoon. Daar gaat een tijd overheen. Ja? Even naar hoofdstuk 12. Er komen allerlei plagen in Egypte, dat weet je. De uiteindelijke verlossing vindt plaats in hoofdstuk 12 van Exodus. En in hoofdstuk 12 moeten ze allemaal een lam in huis nemen. En in vers 5 staat, zonder enig gebrek, een mannetje van een jaar oud. De Heer Jezus was zonder zonde, heeft geen zonde gedaan en hij kende de zonde niet. Hij was zonder enig gebrek. Ze moesten het 3 dagen in huis hebben, vers 6, tot de 14e dag. In vers 3 zegt, op de 10e moet je een lam nemen, dus dat is na 3 dagen. Zo heeft de Heer ook 3 jaar eigenlijk zijn dingen gedaan. Hij heeft 3 jaar lang getoond aan Israël hoe volmaakt hij is. En dan moesten het slachten en het bloed aan de beide deurposten strijken. Daarom zegt de Romeinen 3 ook, hebben we de verlossing hebben wij in zijn bloed. En dan zegt de Heere God in vers 13... Het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Dus de toorn van God komt over deze wereld, over Egypte. Maar wij mogen weten verlost te zijn uit de slavernij van de zonde, uit de onmacht van onszelf en tenslotte uit het oordeel dat zal komen over deze wereld. En de Heere God zegt heel duidelijk, als ik het bloed zie, niet als wij het begrijpen, of, maar als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er is dus een volkomen verlossing van zowel de Satan, de farao, de zonde, de slavenarbeid, de wet, de stro en alles, en de wereld. Waar hoofdstuk 12 een beeld van is, Egypte, die wordt getroffen door al die plagen. Nou, in hoofdstuk 14, daar ga ik nou niet al te diep op in, dan komen ze voor die zee te staan. Dan hebben ze nog een laatste aanval van de Satan. Hij gaat nog steeds rond als een brullende leeuw. En hij zoekt wie hij kan verslinden. Hij zoekt onder de gelovige mensen die toch nog gaan twijfelen aan hun behoud. Of laat ik het anders zeggen, aan de goedheid van God. Door te zeggen, kijk, daar is de zee, daar zijn al die vijanden, al die machten. Dat ga je nooit redden. En toch is daar die verlossing door dat water heen. En dan hoofdstuk 15 komt het lied van de verlossing in Exodus 15. Waar ze volkomen verlost zijn. Er is geen Egyptenaar meer in leven. En zo zijn wij ook verlost uit de macht van de duisternis. Bevrijd uit die macht van de duisternis. En overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ja, daarom heb ik ook Colossense voorgelezen, waar staat waar u de Vader dankt. Dat loflied in hoofdstuk 15 is een loflied van een volk dat A, weet verlost te zijn uit de zonde, B, niet meer bezig is met stro en met bakken, dus verlost van de wet, verlost van de Satan in zijn machten, en verlost van het oordeel over deze wereld. U bent niet bestemd tot toren, zegt 1 Thessalonicenzen 5. Ja. Wat ga je dan? Ja?
Mag ik ook vragen? Ja. Toch merk je dat, als je het verhaal leest, dus dat er heel af en toe weer die momenten zijn van waarom maar in Egypte.
Ja, dat klopt. Ja. He, dat heeft allemaal te maken met wat de Heere God ons wil illustreren. De stukjes die ik net heb gelezen hebben allemaal te maken met de verlossing. En hun ervaring van die verlossing. Maar daarna komen ze in de wildernis, in de woestijn. En in die zin zijn wij natuurlijk volkomen verlost. Maar moeten wij nog als pelgrims een heel traject door een woestijn, door de wereld. En dan kan het zo zijn dat er opstand komt. Dat er klagen komt. Dat is natuurlijk een heel ander onderwerp. Maar Hebreeën 3 zegt wel, laat er bij niemand van u een ongelovig hart zijn. Door af te vallen van de levende God. Want als je in de woestijn zit, dan is er eigenlijk niets wat wijst op die verlossing. Je ziet alleen maar droogte. En dan heeft hij het manna en het water en de wolk. De Heilige Geest die je leidt, het water, dat is de frisheid van Christus en het brood uit de hemel. Dat is het. En daar moeten wij genoegen mee nemen in deze woestijn. Ja. Maar goed, er zijn velen die zeggen, wij walgen van deze spijs. Dat is in nummer 21. Wij walgen van de Heer Jezus. Wij willen niet met hem bezig zijn. Hè. Dat is wel een fijne man. Hij was een groot profeet. Maar we gaan het niet heel over hem hebben. Dat is zo'n fanatiek gedoe. Dus het is allemaal illustraties van verschillende situaties.
Zo zeggen ze het inderdaad letterlijk.
Ja, klopt. Nou, dat beloofde land, daar wordt ook in Colossense 1 iets over gezegd. Terwijl u de Vader dankt die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Je bent geschikt gemaakt door die verlossing. God kan alleen maar omgaan met mensen die volmaakt zijn. Want hij is volmaakt. Die heilig zijn. Want hij is heilig. Nou, wij zijn in die verlossing door zijn bloed zijn wij volmaakt geworden. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat betekent niet alleen vergeven, maar wij zijn verlost uit die hopeloze positie. En we zijn voor zijn aangezicht gemaakt tot een hele nieuwe schepping in Christus, in zijn Zoon. En die hele nieuwe schepping is volmaakt heilig. En onberispelijk. En zonder enige vlek of rimpel. Nul. Dus kunnen wij dat erfdeel in ontvangst nemen. God is liefde. En hij heeft ons volmaakt lief. Hij heeft ons geschikt gemaakt om in zijn aanwezigheid te zijn. Voorwerpen van liefde. Wij hebben hem lief. Hij heeft ons lief. En dus zijn we bekwaam gemaakt om deel te hebben aan dat erfdeel. Nu hebben we dat nog niet, zegt Romeinen 8. Nu is het nog het zuchten. Nu is het nog het worstelen. Nu is het nog de strijd van het geloof. Daarin hebben we elkaar heel hard nodig. Maar, zegt Romeinen 8 ook, vers 18. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomende heerlijkheid. Dat is dus dat erfdeel van de heilige in het licht die aan ons geopenbaard zal worden. Ja?
Ja, natuurlijk, dat is logisch.
En dan zegt hij in vers 23, en dat niet alleen, wij hebben ook wij zelf zuchten die de eerstelingen van de geest hebben. Bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, daar komt het, de verlossing van ons lichaam. Waarom staat het daar zo? Nou, omdat onze lichamen zijn onderworpen aan de wetmatigheden van de zonde. Voor de ouder en kwalen en ziekte. En dood kan er zijn, hoewel we de dood niet zullen zien, zegt de Heer Jezus heel duidelijk in Johannes 8. Hè? Wie mijn woord bewaart zal de dood en eeuwigheid niet aanschouwen. En toch, dat lichaam. We zijn verlosten, we zijn bekwaam gemaakt. Maar de laatste verlossing moet nog komen. Dat is die van het lichaam. En hij zal het lichaam van onze vernedering zal hij gelijkvormig maken aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Ja. Wie weet waar het staat? Iemand? Het lichaam van zijn vernedering. Van onze vernedering zal hij maken gelijkvormig aan zijn lichaam. Zijn verheerlijkte lichaam.
Of 1 Korinthe 15?
Bijna. Filippenzen 3.
Ja, klopt.
Wat zei je? Nou, niet over de verlossing van ons lichaam.
Nee, dat staat echt in Filippenzen 3. Dat staat heel bijzonder. Mooi tekst.
Maar het is heel belangrijk om te weten dat alle zegeningen geestelijk zijn voor de gemeente. Ja. We hebben een geestelijke erfenis bij hem straks. We hebben een geestelijke hoge priester daarboven. We zijn één gemaakt met hem, aangenaam gemaakt in de geliefde voor de Vader. Hier beneden is het zuchten en volharden en is het, wat jij net zegt, beproevingen en velerlei verzoekingen. En niet, ja, maar we zijn verlost, dus moet er ook iets zichtbaar zijn in ons aan kracht en aan, nee. Juist zwakheid, juist moeite, juist zuchten. Waarom is dat?
Maakt ons attent dat we het niet kunnen en dat we bij juist hem moeten zijn.
Dat we?
Bij hem moeten
ja,
zijn.
Ja, inderdaad. Ja, klopt.
Ja?
Ja.
Oké.
Want de genade, als je de genade gaat zien van God, dan ga je jezelf heel klein voelen. Hè? Van ik, wie ben ik? En God wil zo graag dat je op zijn zoon gaat lijken. Maar als de mens van zichzelf iets gaat denken, ja, dan is de genade gelijk vervallen. Dan gaan we onszelf verheffen. En om dat te voorkomen, had Paulus een doorn voor het vlees. Omdat hij zich niet zou verheffen. Je zou zeggen, jonge Paulus zich verheffen, dat is toch onmogelijk. Die man die was de meest geestelijke discipel ooit. Nee, hij zou zich ook verheffen. Als hij allerlei openbaringen had en hij had allerlei mensen genezen. Hij kon wel een campagne gaan beginnen en met zijn naam op de poster. Nee, zei de Heer, je moet nederig, zwak gehouden worden. Want die verlossing is geestelijk. Straks, als je lichaam verlost wordt, dan is de verlossing compleet. En dan zijn wij in het licht. Dan zijn wij in de eeuwige heerlijkheid. dan zijn wij in het huis van de Vader. Kun je het voorstellen? Oké. Nou, in wie wij de verlossing hebben, staat er. Niet door wie, maar in wie. In hem. Je bent namelijk in hem gezet. Je bent in hem geliefd. En in hem een nieuwe schepping. Totaal nieuw voor Gods heilige aangezicht. En ik hoop daar zondag nog iets aan toe te voegen. Over Efeze 1. Dat wel moet landen natuurlijk. Anders dan komt die genade niet dieper dan je verstand. En dat moet natuurlijk niet. Ja? Oké.
Ja.
Zal ik dan danken? Trouwe Vader, het is maar een uur en of iets meer dat we kunnen nadenken over uw genade, die van eeuwigheid af al in uw eigen hart is, die ook tot alle eeuwigheden gevolgen zal hebben. Vader, en toch wilt u dat wij iedere keer weer opnieuw bepaald worden bij wie uw Zoon is, de Heer Jezus. Want in hem is genade op genade zichtbaar geworden op dat kruis van Golgotha. Toen hij zei: het is volbracht, heeft hij alle verlosten op dat hout door zijn bloed verlost. Wat is dat toch onvoorstelbaar dat hij dat gedaan heeft. Dat lijden gedragen heeft, die toornen van God gedragen over al die schuld. Heer, en we willen hem ook daarom de dank en de eer geven, niet alleen nu en op de zondag, maar ook in ons eigen leven door als verlosten te leven. Heer, door te danken en door blijdschap te hebben en door gerechtigheid na te streven. Want hij is nu onze Heer, de Verlosser is onze Heer. Vader, we leven in een moeilijke tijd met veel duisternis. Vader, en het is uw verlangen dat het licht van uw Zoon zichtbaar wordt. Geef dat we daarom als gemeente ook hier steeds dieper en dieper wortelen in Christus. Elkaar vergeven en elkaar verdragen zoals hij dat met ons gedaan heeft. En dat we daardoor opgroeien tot volwassen zonen en dochters. Heer, dat is mijn verlangen ook voor deze gemeente. Heer, zegen ons ook in het nadenken hierover, het nalezen ook van de stukjes van uw woord, Heer. En ga met ons mee naar huis en open onze ogen voor deze diepte van genade in Jezus' naam. Amen.